Mijn volgende gaste is Kimia. Kimia is een echte globetrotter. Hij heeft al op veel plaatsen gewoond en gewerkt. Ook voor heel zalige bedrijven zoals Google mogen werken. Maar toen kwam COVID en toen heeft ze eigenlijk besloten om haar mama te hulp te schieten samen met haar partner Nils. Want zij hebben samen het bedrijf Curvecatch opgericht dat er eigenlijk voor zorgt dat je eigenlijk vanuit je luie zetel de juiste lingerie toegestuurd kunt krijgen. Een heel innovatief bedrijf, maar ook een bedrijf met uiteraard heel veel uitdagingen en de snelste moeten blijven zijn, hè, om altijd alle nieuwste snufjes en technologieën mee te nemen. Ik heb haar eigenlijk uitgenodigd omdat ik het super cool vind hoe dat zij alles heeft aangepakt. Ze is meteen al ingegaan, echt playing big met investeerders uit de US. En daar gaan we het dus zeker over hebben. We gaan ze er eens bij halen, hè.
Welkom bij Met Eline in Bed. Ik nodig opnieuw 6 straffe ondernemers uit. Dit seizoen spreken we vrijuit over werken met investeerders en personeel, over productontwikkeling en geduld hebben, over durven springen, maar ook over afscheid nemen. Een podcast over het bereiken van je groeipotentieel.
Hey!
Hallo, kus.
Hoe is het? Ja, goed. Merci, meneer.
Ja, ça va. En er zin in?
Ja, superveel.
Komt erin, maakt u gemakkelijk. Merci. Doe je jas uit. Wat drinkt u graag?
Water.
Water, ja. Dat kan.
Dank u.
Ik heb ook iets anders vriezen.
Nee, dat is helemaal top. Dat is helemaal top, merci. Dat is perfect. Dank je wel. Hoe mooi. Echt zat mooi.
Ja, ik woon hier wel graag. Ik had hartzeer toen ik het mas moest verlaten, maar ik ben toch wel blij voor als je zo'n uur ineens hier rondlopen in de hof.
Ja, dat
is wel echt keitof. Wat gaan we doen? Weet je dat?
Ik denk dat we... als ik luister naar de vorige reeks, dan was er altijd iets... Dat was iets even een korte pauze met eten. Dat heb ik gewoon te houden, want dat vind ik altijd een leuk moment. En ik denk dat we gaan praten over ondernemerschap. Wat een van mijn favoriete topics is. Dus ik ben kijk er heel erg naar uit. Ja.
En dan... Ik ben ook heel blij dat jij hier bent. Want kijk echt wel... Allee, ik bewonder u echt voor... De reis dat je aan het maken bent, dat is toch niet zonder risico's. Maar daar gaan we zo'n beetje op induiken. En we gaan eerst beginnen met... ik heb een paar vraagjes.
Cool.
Om gewoon zo wat ijs te breken. En het eetmoment, daar beginnen we deze keer mee. Dus als je snoepje wilt...
Altijd.
Feel free to go.
Toppie, merci.
En dan trek je maar een paar vragen.
Goeie snoepjes.
Ja.
Paar?
Ja, met de eerste beginnen, sorry.
Oké. De eerste vraag is... Mijn guilty pleasure. Ik heb er wel echt heel veel.
Give them all.
In alle soorten categorieën. Mijn guilty pleasure qua tv is zo... Ik hou echt heel hard van zo'n reality dingen. En ik vermomde altijd een beetje alsof ik zo wil begrijpen wat zo de levenslessen erachter zijn. Maar eigenlijk denk ik dat ik dat gewoon tof vind. Dus zo de Kardashians. Zo. Echt, letterlijk alles vind ik allemaal echt heel tof.
De drama.
Ja, love it. Dan dat is aan de tv-kant, eetkant. Dat klinkt misschien wel raar. Voor de meeste mensen is dat misschien geen guilty pleasure. Maar als je dat in de hoeveelheden eet, dat ik dat eet, is dat absoluut een guilty pleasure. Want ik eet echt superveel fruit. Ik kan echt tonnen mango's kopen, meloenen, echt... Ja, prachtig.
Kunnen we ruilen?
Maar dat is ook niet zo heel goed, want daar zit ook eigenlijk allemaal keiveel suiker in. Maar dat zit er niet zo guilty uit. Maar het is het wel. Dan qua dingen doen. Ik ben absoluut een zetelhanger. Dat is ook echt wel... Ik heb niet zo heel snel FOMO. Ik vind dat echt helemaal fijn als mensen gaan feesten of iets zot gaan doen. En dat ik dan soms gewoon even met Kardashians en mijn druiven in de zetel kan zitten.
Dus ik denk dat je echt een zetelhanger?
Nee.
Nu ook nog?
Ja, dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar dat is wel echt zo mijn... daar kan ik echt van genieten. Hè. Ja, dat is wel echt een van mijn favoriete dingen. En ik ben ook echt een mega familiemens. Dus alles wat zo de mol kijken is of zo. Ik weet niet, elk spel dat je kunt spelen. Ja, dat is altijd... Dat vind ik altijd het allerleukste ding om te doen.
Dat is leuk, hè.
Oké. De volgende is mijn grootste inspiratiebron en waarom. Ik denk, op persoonlijk niveau is dat denk ik... Eigenlijk gewoon echt mijn mama. Die, dat is echt een, ik heb echt een ongelofelijke mama. En ik denk op het gebied van hoe dat hij mij heeft ondergedompeld in een vat van liefde of zo. Van sinds dat ik klein was, is echt gewoon... Ik hoop echt dat ik... Ik weet niet waar hij de liefde blijft halen om te blijven geven, maar die blijft gewoon vloeien en die energie blijft ook gewoon vloeien. Dus ik denk dat dat zo mijn persoonlijke inspiratiebron is. En ik, anderzijds haal ik ook altijd echt veel inspiratie van zo naar grote steden of zo gaan. Ik vind het echt fantastisch om zo in New York...
Cultuur.
Ja, voilà, zo gewoon wat rond te willen en naar mensen te kijken. Eigenlijk een beetje live reality TV. Ja. Vind ik helemaal top.
Ah, dat is echt het beste, hè. Op een bankje gaan zitten en echt, gewoon... Pangelijk. Wat is die verhaal? Alleen ze daar zelf een idee bij maken. Zo.
Exact, ja, exact. Dus dat vind ik echt altijd heel inspirerend. En dan, ja, ik vind het ook echt zalig om zo naar podcasts te luisteren of zo. Ja, mensen dat... Ja, al zoveel stappen verder staan dan waar wij nog naartoe, hopelijk ooit naartoe kunnen geraken.
En wie is dat dan? Heb je zo één iemand in je hoofd dat je zegt van, die staat al zoveel stappen verder dan mij? En...
Nee, maar ik heb dat wel echt op verschillende vlakken. Dat hangt er heel erg vanaf. Zo bijvoorbeeld, ik heb dat ook met sommige Belgische ondernemers, dat ik echt heel cool vind. Maar ik heb dat ook met gewoon mensen die totaal aan de kant van de wereld wonen. Ik luister heel vaak naar podcasts over startups in Amerika enzovoort en gewoon andere landen. Dus dat verschilt heel erg van het topic. Op het gebied van marketing zijn dat er superveel. Zijn dat heel veel van die echte consumentenbedrijven of zo.
Ja.
Daar kijk ik altijd heel hard naar op. Dat is wat je missie goed kunnen vertalen. In echt, echt zo in dat verhaal. En ik denk... maar er zijn er ook echt evengoed die dat op businessvlak puur zijn. Er zijn zeker en vast ook echt zo zotte vrouwelijke onderneemsters. Dat ik echt heel cool vind. Dus,
ik denk dat je daar zelf ook al tussen staat.
Dank je. Ik betwijfel het, maar hopelijk ooit. Mijn favoriete vakantiebestemming. Heb ik er ook keiveel. Maar ik zal niet antwoorden op alle vragen, want ik heb er echt heel veel.
Oké, take your time. Maar als je echt één moet kiezen...
Één. Ja, dan is dat wel New York. Maar dat is wel meer zo gecombineerd met het inspiratiestukje. Maar zo het chillstukje is alles in Azië, denk ik.
Ja.
Oké, nice.
Laatste?
Oké, de laatste. Dan deze, want het is wel heel wat te verstoppen, denk ik. This or that, zoet of zout? Als ik echt moet kiezen, is zoet. Maar ik vind altijd het coolste dat dingen zo ontstaan op zo het scheidingsvlak tussen twee extremen. Dus ik heb liefst dat een gerecht allebei is.
Ja.
Dat er zo allebei in zit. Dat vind ik altijd het beste. Maar als ik moet kiezen, los zoet.
Ja, de beste koekjes zijn degene waar ook wel zout in zitten.
Ja, exact.
Ik voel u. Nee,
zout. Jij, zoet of zout?
Ongetwijfeld zoet.
Ja?
Ik ben echt... Als ik op mijn Erasmus vertrok naar Berlijn en mijn vriendinnen een valies vol snoep gegeven.
Ja, echt? Ja. En wat zit er dan zo in?
Duimpjes, bounties, Snickers, snoep.
Hmm.
Maar het ergste is... het goede was, ik ben daar eigenlijk toen wat afgekikt. En ik heb die valies bijna praktisch volledig terug meegenomen. Want ik had ze wel mee. door mijn man heeft mij wel wat meer zout gemaakt. Ik kan ook wel even goed van een goed chipje genieten nu. Zo.
Ja, maar dat snap ik ook wel.
Ja, een frietje.
Dat is wel zoiets. Maar dat is ook wel echt... Bij mij zou ik... Mijn vriend Nils heeft mij dat ook echt zo... Die frietjes en zo. Dat is echt zoiets dat... Dat is inderdaad echt iets...
Dat is niet mannelijk.
Ja, misschien. Ik heb het ook niet. Dat snap ik.
Ik denk dat je klaar bent om je een beetje te duiken.
Absoluut.
Maar dat gaan we niet in je curve catch trui doen. Hè. Dat gaan we doen in een pyjama. Kijk, ik heb er voor u weer een uitgekozen.
Oké, goed. Merci, mooi. Dankjewel.
Dan zien we elkaar boven, hè, in mijn bed.
Kijk, merci.
Voilà, welkom in mijn bed. Maakt u gezellig.
Dank je. Is dat een plofbed? Of,
Gaat ervoor, ja? Kim, ja.
Goed bed.
Ja, het moet gezellig zijn, hè?
Ja, absoluut. Maar zo mooi. Echt, ik kom bij u wonen, denk ik. Alles is hier zo mooi.
Leuk dat je kousjes nog aan hebt. Dan met de boobies. Want dat brengt me direct bij de eerste vraag, eigenlijk. Dat je, ik vind dat wel... Jij draagt bij tot het meest intieme beeld dat een vrouw van zichzelf heeft. Vind je dat zelf ook zo belangrijk? Of zit je daar hard mee bezig zelf? Of...
Goeie vraag. Ja, ik ben opgegroeid in de lingeriewinkel van mijn ouders. Ik heb eigenlijk altijd boven gewoond. Dus zolang ik het mij kan herinneren, heb ik eigenlijk altijd mee in de paskamer. Zo, ja, ik heb denk ik meer dan elk kind veel blote borsten gezien. En veel veel over borsten gepraat enzovoort. Dus voor mij is dat nooit echt zo denk ik, op die manier niet dat dat niet intiem is, maar ik denk dat dat wel een beetje een impact heeft op hoe ik naar borsten kijk. Dus ik denk misschien wel minder of zo dan voor de gemiddelde persoon in dat opzicht. Maar wat voor mij wel heel intiem is aan borsten, is dat... Dat is heel hard gelinkt, denk ik, aan hoe dat je je eigen voelt. En of dat je je eigen mooi vindt of niet. Dat is voor, zeker toch wel voor een aantal mensen, denk ik, een belangrijk onderdeel van hoe dat je je eigen voelt. En dan de gesprekken daar met mensen over hebben, vind ik wel iets heel intiem of zo. Ik weet het niet. Dat bijvoorbeeld wel. Dus in die paskamers of zo ook, dat was ook al vanaf een heel jonge leeftijd. Dat hoorde ik ook al dat... Ja, dingen dat we ook heel vaak klagen of zo over onze borsten. En dat was altijd zo wel een... voor mij is dat wel een heel intiem onderwerp in dat opzicht.
Ja. Dat is wel mooi dat je dan eigenlijk de missie van je mama ook mee verder kunt zetten op een andere manier. Want zij heeft haar lingeriewinkel nog, hè?
Ja, inderdaad.
Keileuk. Want het is door COVID gekomen dat je eigenlijk... Want jij had echt... Ja, jij was toch een rising star. Allee, zo in de typische, in de corporate wereld. Voor keitoffe bedrijven mogen werken. Jij hebt in... veel landen al mogen wonen en werken.
Ja, ik heb al heel veel chance gehad. Ik werkte hiervoor voor Google in Dublin, in Ierland. En dat was echt wel top. Ik kan daar weinig anders over zeggen. Dat was gewoon echt fantastisch. Ik had daar echt zalige collega's, zalige job. Superleuk land. Als je nog nooit... Bent je al eens in Ierland geweest?
Nee, het staat nog op onze wishlist.
Zet het alsjeblieft helemaal naar boven. Het is echt een heel leuk land. Dus heel hard van genoten. Maar inderdaad, tijdens COVID... mijn ouders hebben 2 lingeriewinkels in Antwerpen. Echt speciaal zaken. En iedereen moest toen even sluiten. Ik denk dat toen heel veel winkels hebben gezocht... Oké, wat kunnen we doen? Want lingerie is niet echt iets makkelijk om online te gaan verkopen als product. Nee. Sowieso hing dat wel heel erg achterop ten opzichte van sokken of broeken of schoenen of wat dan ook. Dus sowieso was dat niet zomaar vanzelfsprekend van nu gaan we gewoon online. Bovendien heb je zoveel maten dat om je stok echt eigenlijk al die voorraad in zo'n speciaal zaak ligt, dat is allemaal heel specifiek uitgekozen. Je hebt daar niet 100 van elke maat. Dat is best echt een werkje om dat allemaal goed in kaart te gaan brengen met de juiste foto's enzovoort. Dus toen zijn we uiteindelijk op dit concept geland. Maar daarvoor was er eigenlijk ook al wel zo wat het idee van maak het. Allee, mijn mama is toen ik nog wat jonger was, is in een auto-ongeluk betrokken geweest. Daar is ze ergens aangereden door een auto. En heeft ze een tijd ook niet kunnen wandelen. En was net daar een tweede winkel aan het opengaan. En toen was dat ook al wel zo van zij ligt hier nu in haar bed. We moeten die winkel open krijgen. Ja. En hoe kunnen we haar, al die kennis dat in zo iemand zit.
Innovatief zijn.
Hoe kunnen we dat toch nog tot bij de mensen gaan brengen? Dus dat was sowieso wel altijd iets dat we al wel mee bezig waren. Want ik vind dat enorm mooi. Zo'n lingerie-experte in speciaalzaken, dat is echt enorm veel kennis dat in die hoofd zit. En dat vind ik echt prachtig om, om te proberen om dat tot nog meer mensen te kunnen brengen.
En zat je dan los van COVID, denk je dat je die sprong dan gewaagd zou hebben of niet? Ja. Want op zich zat je daar niet slecht. Allee, of ik hoor dat je daar heel happy op terugkijkt.
Ja, dat is ook een goede vraag. Ik weet het niet. We waren sowieso al wel aan het denken van... bij investeerders is zo'n checklist van een founder market fit. Is zo wel iets van, heb je ergens een bepaalde affiniteit met een bepaalde industrie? Heb je daar misschien ergens een oneerlijk voordeel of zo? Ten opzichte van iemand dat daar misschien niet in is opgegroeid. Dus dat was sowieso altijd wel een industrie waar ik altijd dacht van... Hoe kan dat nu dat zoveel mensen die BH's... Er zijn er ook echt zeker en vast dat leuk vinden. Hè? Maar er zijn ook echt wel wat mensen dat niet fijn vinden om daarvoor te gaan winkelen. Er zijn mensen dat echt niet goed vinden zitten. Dat echt gewoon hun minst geliefde item is uit hun kleerkast. Mm-hmm. Dus ze waren daar al wel wat mee bezig, net voor COVID. Maar het was eigenlijk door COVID dat... Ik denk dat veel mensen altijd wel een idee of zo in hun hoofd hebben. Zo iemand was ik ook. Maar er is altijd nog een hele grote stap tussen je hebt een idee en dat dan je te gaan doen. Yeah. Is echt nog wel een beetje een wereld van verschil eigenlijk. Dus ik weet niet of het bij een idee was gebleven. Maar ik had altijd wel het idee van, ik wil ooit wel iets starten. Yeah. Dat was altijd wel het idee. Mijn manager bij Google was ook altijd van... ik had dat ook altijd al gezegd van, kijk, dat is ooit wil ik dat. Dat is mijn droom. Ooit wil ik dat kunnen gaan doen. Dus ik denk waarschijnlijk wel, maar misschien niet in deze vorm en misschien ook zelfs niet voor deze industrie, dat had ook gekund, denk ik. Dus ik hoop het. Ik weet het niet. Ja. We hebben eigenlijk heel veel chance gehad dat ons heeft gepusht of zo.
Ja. Bij mij is dat ook corona geweest. Allee, als ik corona niet gehad zou hebben, dan was ik nu waarschijnlijk Ik denk dat ik had mijn laatste applicatieronde en ik mocht weer keiveel gesprekken. Want dan had COVID gezegd van... Ja, allee, iedereen begon zijn hiring policies te freezen. Yeah. En dat was voor mij ook zo'n teken van... Nobody wants me, dus ik ga mijn eigen job wel maken. En dan zo eigenlijk is dat bij mij ook gekomen.
Ja, dus, en wat voor rol was je dan voor aan het appliceren?
Ik had zo vooral het idee, en daar ben ik eigenlijk wel dan COVID dankbaar voor, hoe dat dan moet zijn, dat ik dat moet zeggen, maar zo... Ik moet deze job nog één keer doen of ik moet die expertise nog krijgen vooraleer dat ik zoiets mag of kan zeggen. Dat ik iets beheers. Allee, zo ook zo, ja, telkens er zo een voorwaarde aan hangen om zo die angst of die sprong dan zogezegd te verkleinen. Maar dan is er toch weer iets nieuws. Dus ik ging eigenlijk nog altijd terug in marketing rollen. Allee, dat wou ik heel graag doen. Omdat je leeft ook zoals pas afgestudeerde met die een droom van... Like bijvoorbeeld een van mijn laatste applicaties was ook bij Studio 100. Zo, ja,
leuk.
Voor animatie en allee, iedereen kent Studio 100. Snapte dus, terwijl er zijn ook heel toffe KMO's met een onbekend product. Allee, of iets minder bekend of minder geliefd. Maar toch heeft die consumentenwereld mij wel altijd aangetrokken. Dus ja, dat was ook eigenlijk... Ik ging initieel zelfs starten met mijn product. Ik ging eigenlijk... terrasmeubels voor kleine terrassen maken. Mabdito, het kind heeft zelfs een naam. Ik denk dat ondertussen...
Hoe noem je het?
Mabdito.
Cool.
Van Abdito iets verstoppen en dan de M van Massin ervoor. En dan zo... Dus ja, ik heb echt marktonderzoek gedaan en er was een prototype ontwerp klaar. Maar vanaf dat je in de fase komt van... Oké, je hebt budget nodig en zo. Ja. Die fase dat jij wel gestart bent. Van oké, kom, ik ga investeerders zoeken. Die ben ik niet begonnen, omdat ik voelde... Allee, daar voelde ik heel veel weerstand. Omdat ik eigenlijk geen cash had. Ik had niks. En dan was het idee van, allee, voor mij niet meer van mij. En dan kon ik dat heel moeilijk lossen. Allee, jullie hebben het dus wel gedaan. En met investeerders... Jullie zijn naar Amerika zelfs gegaan, als ik mij niet vergis.
Ja, klopt.
En hoe is dat proces gelopen? Allee, of wat heeft voor u zo de beslissing doen nemen van... Ik ga ervoor en ik ga er direct voor met investeerders?
Ik denk dat dat was zo niet een... moet ik het zeggen? Ik denk dat dat... sowieso moet... Dat was ook echt wel, denk ik, een samenloop van omstandigheden waar we, denk ik, ook absoluut zeker chance mee hebben gehad dat zo is gelopen. Maar ik denk, de beslissing van als we iets gaan doen en we gaan... Het zalige leven dat we eigenlijk nu hebben, gaan we dat inruilen voor iets anders. Zeker ook omdat ik dat met mijn vriend Nils samen doe, Curvecatch. Was wel echt terecht van, okay, ja, dan gaan we wel echt er alles aan doen dat werkt, dat dat een succes is. En dat we echt de droom dat we hebben, dat we die kunnen bouwen.
Mm-hmm.
Dus denk ik denk daarin... Ik ben wel altijd iemand die altijd zo heel hard heeft opgekeken of geïnspireerd geraakt door wat andere mensen doen. En ik denk, in Amerika zijn er gewoon... Of zelfs Amerika, maar eigenlijk zijn er heel veel verschillende landen waar er heel veel heel indrukwekkende, coole dingen aan het gebeuren zijn op veel verschillende vlakken. Bijvoorbeeld in Amerika zijn er bedrijven dat met brillen doen, dat met kleding doen enzovoort. En dus ik heb altijd wel heel hard naar opgekeken. En wat ik ook heel hard heb geleerd van bij Google is dat... Het is altijd echt heel fijn als je omringd wordt door mensen die gewoon echt beter zijn dan u, dat meer kunnen, dat andere dingen kunnen. En die nood hadden we wel heel hard van, oké, we willen echt wel omringd zijn door, volgens ons, de mensen dat het beste een bedrijf bouwen. En je hebt zo'n accelerator in de VS, dat ik gewoon echt al een tijdje van aan het dromen was, van als ik ooit een idee heb, dan is dat echt een droom. Dat is uiteindelijk toen niet volledig gelukt. We hebben daar toen wel een beurs van gekregen. Dat is Y Combinator. Zeker de moeite om te bekijken. Moest iemand dat nog niet kennen. Dat is echt... Ja, die hebben heel veel ook content...
Y Combinator.
Ja, Y Combinator eigenlijk.
Ah ja, zo.
Ja. Daar hebben we dan een beurs van gekregen. Dus dat gaf zo al wel wat een boost. Want we waren eigenlijk toen ook nog steeds gewoon gelukkig aan het werk. En mijn ouders gewoon aan het proberen navigeren van hoe ga ik weer door die COVID. We waren toen ook al wel live. Maar achteraf, nadien hebben we dan al gezegd, oké, dat was een tweede accelerator waar we dan wel waren binnengeraakt. En dan hebben we gezegd, oké, nu gaan we dat wel echt gewoon doen.
Finishen.
We gaan dat echt wel gewoon... Dus dan zijn we er ook naartoe geweest. Moesten we ook 2 weken in Mexico gaan wonen, gaan zitten, omdat we niet in Amerika mochten met COVID. Zo'n hele journey, een orkaan en al. Dat was echt zo het gevoel van niks. We wilden hier zo meewerken om hier te geraken.
dat is ineens een orkaan en internet viel uit voor 3 dagen. Maar het was absoluut
een ervaring. Dat je nooit gaat vergeten.
Ja, absoluut, het was echt maar een ervaring.
Het heeft jullie eerste funding opgeleverd.
Ja,
klopt. En dus je zou niet denken van oké, we gaan het met ons eigen centen doen. Allee, dan was het niet gelukt, zeg je? Of, allee.
Ik denk dat het een beetje afhangt van welk type bedrijf dat je wilt bouwen. Ik denk, dat is ook wel door in Amerika te zijn, dat we hebben beseft van oké, daar is een keuze in te maken. Ofwel bouw je een bedrijf waar dat je inderdaad gewoon altijd voor eeuwig 100% eigenaar blijft en dat je doet aan het tempo dat je kunt.
Mm-hmm.
Ofwel bouw je een bedrijf waar dat je weet van oké, ja, deze is onze droom, daar gaan we voor. Wij voelen dat er hier tractie is in de markt en dat we dat moeten bouwen en dat we dat moeten doen. En dan, als je dat moet doen aan het tempo waarbij dat je het doet in de snelheid dat het sens maakt of zo.
Ja.
Voor
je markt.
Alleen voor je markt, exact. Inderdaad. Wat er op dit moment aan het gebeuren is, als je die tractie voelt en je kunt daar niet aan voldoen omdat je niet snel genoeg kunt bouwen aan je product. Ja, dat is ook heel frustrerend. Dat hebben we nog altijd,
zeker.
Hoor. Maar dat is heel frustrerend en dat zorgt er ook gewoon voor dat je opportuniteiten laat liggen. Mm-hmm. Dus we hebben er toen wel echt voor gekozen. Oké, zeker toen we uit de VS terugkwamen. We gaan geld ophalen.
Ja.
We hebben sowieso niet alleen geld, maar we hebben ook expertise en kennis rondom ons nodig. We hadden nog nooit een bedrijf gebouwd. Mijn co-founder Nils die had al wel bij 2 verschillende start-ups gewerkt, die ook top waren, dan heel veel hadden geleerd. Maar dan nog, geld is ook gewoon geld. Je hebt daar ook wel echt nog een stuk aan waarbij dat mensen nu ook echt wel helpen. En dat hebben we wel heel hard gevoeld. Dus ik denk dat voor ons wel echt de beweegreden was van... We gaan dat echt wel gewoon zo proberen en zien wat dat gaat.
En zijn jullie nu aan het voorbereiden op jullie tweede kapitaalronde? Zijn er al belangrijke lessen dat je aan iemand... Of dat je zegt, van ja, dat is echt één tip dat ik heb meegenomen uit die eerste? Want ik denk dat voor velen wat jij nu zegt, dat als heel eng aanvoelt. We gaan eens even meedoen in de VS met een accelerator.
Ja.
Want ik denk dat dat nog altijd is dat in België, of toch zeker met de vrouwelijke onderneemsters... onbekend en ongeliefd is, want we kennen zowel wat Belgische fondsen, maar daar ook zijn ze direct vrij streng en is er qua mensen met een idee dat nog niet veel is, eigenlijk weinig ruimte. Wat is uw gouden tip?
Mag ik er 2 zeggen?
Je mag er 2 zeggen.
Oké. Eén is denk ik dat... dat is eigenlijk een beetje een soort van salesproces. En ik heb bij Google ook sales gedaan. Ik dacht altijd, ik vond het kei tof, maar ik dacht eigenlijk altijd, dat gaat misschien niet zo heel nuttig zijn, want we gaan het is niet dat we BH per BH aan de deur gaan kloppen. Dat is niet hetzelfde soort sales zoals je dat in een B2B-context doet. Maar eigenlijk is dat een soort van salesproces. Ik denk dat je dat ook zo moet benaderen. Of zo gaan wij dat nu toch zeker ook proberen benaderen, waar ik dat vorige keer misschien te weinig heb gedaan. Je hebt een pipeline van, dat zijn de... Als je nu echt bijvoorbeeld zegt, ik wil graag Gert Verhulst als investeerder, ik zeg maar iets. Wat is er dan allemaal voor nodig? Wat zijn dan de mensen dat je moet eigenlijk contacteren of vinden om in de buurt te geraken van die persoon? Wie zijn al die mensen op je lijst dat je zou willen? Je hebt inderdaad fondsen, maar je hebt ook business angels. Individuele mensen. Ik denk dat dat vaak een eerste ronde is. Vaak noemen ze dat zo een FFF-ronde. De Fools, de Family and the Friends. En dat is eigenlijk, denk ik, eerder de ronde dat wij nu hebben gedaan. Dus ik denk dat dat een iets makkelijkere stap is om mee te starten dan met die fondsen. Fondsen zijn inderdaad heel streng. Denk ook wel ergens terecht, maar daar heb je echt zeker omzet nodig. Daar heb je gewoon bepaalde cijfers. Ja. Dat is eigenlijk bijna een checklist dat je kunt afvinken. Van oké, heb ik dat niet? Ja, al die dingen niet. Dan gaat dat ook gewoon tijd mee verspillen. Dus denk aan de angel kant denk ik, is echt een salesproces van oké, wie wilt je allemaal... Maak daar je lijst goed, prep je eigen daar goed voor en zie gewoon dat je daar, denk ik, dus
veel netwerken, veel mensen durven aanspreken.
Ja, ik denk dat echt inderdaad, dat is echt husselen. Ja, echt letterlijk, als je fysiek kan gaan aanbellen aan die deurbellen, is dat wat je doet. Meestal gewoon niet fysiek, omdat als je ze wist wonen, dan zou ik gaan aanbellen.
Ja.
Maar meestal op een andere manier. Dus dat is echt, husselen en dat echt als een sales iets beschouwen.
Mm-hmm.
Is denk ik mijn eerste tip. En je ook zo daarop voorbereiden. En dat is eigenlijk, die je veel online vindt op hoe pitch ik investeerders of wat dan ook. Als je een soort van gidsen daar rond. Maar eigenlijk denk ik dat je even goed het salesproces kunt pakken van hoe overtuig ik met een eerste B2B-klant. Of eigenlijk is dat niet heel anders, denk ik. De tweede tip, denk ik, is dat je... Je wordt altijd vergeleken met een pool van andere bedrijven. Op het moment dat je zegt, oké, ja, ik haal 100.000 euro op of ik haal 1 miljoen op. Dat zijn verschillende typen bedrijven. Of ik haal 10 miljoen op. Dat zijn allemaal verschillende soorten bedrijven. En vaak, de meeste investeerders zien er ook wel verschillende. Dus ik denk dat je altijd zo wel een beetje in je, dat die altijd in je hoofd ook wel ergens een vergelijkingspunt zet. Ja. Oké, ja, start-up A, B en C. Ja, dat is allemaal zo hetzelfde groepje. Wie vond ik daar aan het beste van? Of wat dan op die manier eigenlijk naar kijken.
Diversificatie.
Exact, exact, inderdaad. En ik denk, daar loont het altijd, of is het altijd goed, denk ik, om de beste te zijn voor je fase. Mm-hmm. Je hebt ofwel nog geen omzet, of je hebt al een beetje omzet, of je hebt misschien al heel veel omzet en je hebt al een team. En je hebt zo, voor al die stapjes heb je eigenlijk een beetje een fase. En ik denk dat het altijd goed is om te proberen om de beste te zijn van je fase. Dat klinkt misschien gemakkelijk, maar wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat je
ook niet moet strijden voor die 10 miljoen, maar dat je gewoon moet zeggen, wat is mijn eerste horde dat ik kan pakken en voilà. Hoe kan ik daar dan de beste in zijn?
En dat gewoon echt goed proberen te doen. Ook al kun je misschien die 10 miljoen wel proberen. Niet dat ik nu wil zeggen dat je niet ambitieus moet zijn, hè, maar meer, ik denk dat ook gewoon net hetzelfde in een salesproces is. Ja, je wordt vergeleken met andere diensten, andere producten, realisme. Andere start-ups. En dat dat ook wel iets is dat wij hebben geleerd uit de vorige, van je wilt gewoon echt, als je zegt van oké, wanneer ben ik klaar om dat geld te gaan ophalen, dan wil je je vergelijken met, ik wil de allerbeste mogelijke case scenario kunnen voorstellen op dit moment en zeggen, dat is de fase waar ik in zit, terwijl je eigenlijk misschien al bijna verder zit of zo. Dat was inderdaad bij ons.
En hebben jullie voor die eerste fase laten begeleiden of hebben jullie dat zelf volledig op eigen houtje gedaan voor die accelerator?
De accelerator was gewoon... Eigenlijk zou ik dat ook echt aan iedereen aanraden. Zeker in een beginstadium. Gewoon wat je tegenkomt, apply daarvoor. Dat is echt gewoon... Dat is elke soort van formulier invullen. Dan heb je misschien 1 of meerdere interviews. Maar dat is eigenlijk... Ja, kunt wij je daar ook wel door laten begeleiden. Maar dat zou ik niet per se aanraden. Want ik denk, als je in zo'n accelerator komt... Je hebt er ook een heleboel gratis. Waar je 0% van je bedrijf moet afgeven. Dat is ook geen geld investeren.
Ja.
Maar dat ze je wel kunnen helpen. Je hebt bijvoorbeeld in België KBC Started. Die kunnen je absoluut heel goed helpen. Zonder dat je daar 1 euro voor moet betalen.
Ja.
Als zeker een fijn netwerk geven om mee te starten. Dus ik zou dat sowieso aanraden om dat te bekijken. En eventueel ook te doen. Dus daar kun je gewoon je applicatie voor indienen. Gelijk dat je dat voor een job doet bijna. Maar dan voor je ronde, dat is nog iets anders. Daar hebben wij gewoon de chance gehad dat onze accelerator... Ja, in België is dat sowieso iets dat niet alle bedrijven doen. In de VS is dat zo precies iets dat iedereen doet. Iedereen haalt daar geld op en iedereen haalt daar ook ineens 10 keer zoveel op als dat je dat in Europa doet. Maar ik denk, daar kan zo'n accelerator ook echt wel begeleiden. En bij ons is dat ook wel echt zo geweest dat we daar zeker wel wat hulp van hebben gehad. En dan is echt uw LinkedIn open zwieren en zoeken naar alle mensen, denk ik, dat, waar dat een titel VC, wat dan ook, angel, founder, wat daar ook in staat. En die bellen en vragen, wilde jij mij helpen? En wilde jij mij helpen om te oefenen? Wilde jij eens naar mijn deck kijken? Wilde eens naar mijn cijfers kijken? Wat valt er u op dat niet goed is? Cool. Ook al pitch je die niet om die te helpen, eigenlijk om hulp te vragen.
Cool, een tip. Ja. Allee. Eigenlijk is gewoon go for it en durf en ask for help.
Ask for help, absoluut. Niemand verwacht, denk ik. Allee, als je daar nu op terugkijkt, snap ik eigenlijk in hemelsnaam niet hoe dat ooit is gelukt. Want we hadden eigenlijk geen idee wat we aan het doen waren op dit moment. Maar we hebben gewoon heel veel hulp gehad. En daar denk ik dan... Ze zeggen dat heel vaak. Dat, ik was heel bang toen ik Google verliet, want ik had daar zo'n tof team. Maar en ik dacht altijd van, ik ga dat nu met mijn vriend doen. Dat was mijn enige collega, hip hoi. dat gaat echt geen vette zijn van, met wie kan ik nu ooit nog iets anders babbelen of zien. Maar eigenlijk zijn, ik ken niet alle industrieën, maar founders zijn echt, denk zeker bij de liefste, meest behulpzame mensen die ik al heb ontmoet. Ja. Iedereen wil je helpen. Echt, als je om hulp vraagt, ga dat los. Sowieso ga je hulp. En als je dat niet krijgt, echt... Dan moet je dat echt gewoon zeggen. Van, jij bent ook geholpen geweest. Je krijgt sowieso hulp, echt zeker. Dat ze, iedereen weet hoe hard dat ze zelf zijn geholpen geweest in die specifieke fase en helpt. En dat is echt heel opvallend. Dan noemen ze dat zo pay it forward. En dat is echt waar. Ik heb dan nog nooit gehad dat iemand zei, nee, ik wil je niet helpen. Dat is, ik ben daar echt heel dankbaar voor. Dat is echt ongelooflijk. Dus ask for it.
Ja. Leuk om, om die kant ook eens te horen, want... Ja. Dat is zo toch wel een dat wat meer belicht kan worden, denk ik, ook voor ons, om te durven gewoon te zeggen van...
Ja.
Ik heb dat idee en ik wil uw inzicht daarover. Kom.
Ja.
Pitch me en go. Allee.
Dus ik denk dat je van iedereen los een half uur tijd krijgt van misschien mensen dat je dat niet had verwacht, dat los gaan doen. En dan moeten we ook gewoon blijven... Iedereen moet dat gewoon voor elkaar doen. En ik doe dat ook als iemand mij stuurt. Ja, dan moeten we dat... En als iemand niet antwoordt, die zijn dan misschien even mee bezig of zo, maar blijven pushen en blijven vragen. En als ze dat niet willen, zullen ze het u wel zeggen. Maar ik heb nog nooit gehad dat iemand zei, nee, ik ga je niet helpen. Nee. Nog nooit.
En je haalt het dus zelf ook aan. Je doet dat samen met je vriend. Hetgeen waar dat ze vaak van zeggen, ja. Don't do it.
I know.
Hoe kijk je er zelf naar nu?
Ja, dat is echt iets dat ze altijd zeggen, don't do it. En dat is ook iets altijd, dat mensen ook altijd zo, ook zo investeerders en zo. Dat is altijd dat we altijd zo zelf direct zeggen. Maar wij zijn, ja. Trouwens, eerste call, eerste team, wij zijn een koppel. Als je dat al niet oké vindt, ja, laten we dan allemaal elkaars tijd niet verspillen.
Maar dat ook wel erg is eigenlijk.
Ja, ja, maar ik snap het ergens ook wel.
Omdat het risico gewoon direct vergroot wordt.
Er is absoluut, ik weet dat niet zeker, dus quote mij hier niet op, maar ik denk dat de grootste reden waarom dat start-ups falen, of een van de grootste redenen is de ruzie of de conflicten tussen de co-founders, dus de medegenoten. Zeker. Dus ik snap wel dat dat een heel belangrijk topic is. Zeker als je komt pitchen en je hebt eigenlijk nog niet echt iets. Ja. Als je misschien al een business hebt, al heel wat omzet draait en je hebt al van alles kunnen bewijzen.
Dan weten die ook van, oké, dit is proven product, voilà, daarmee kunnen we verder.
Wel wat doorstaan samen, dat komt wel goed. Maar als je echt early days er bent en ja, iedereen weet dat is uw eerste keer, uw ding werkt eigenlijk nog allemaal niet zo heel goed, gaat dat hier wel lukken? Snap ik wel dat dat een heel belangrijke afweging is. Dus hoe, dat mensen, ja, hoe dat wij daar zelf naar hebben gekeken, we hebben daar heel lang over nagedacht of getest. We hebben daar denk ik zeker wel 6 maanden of zo naast onze jobs dat bekeken van, gaat dat hier wel lukken of niet? We zijn ook al heel lang samen. Wij zijn high school sweethearts. En we zijn ook wel heel complementair. Dus dat gaf ons wel het idee van, oké, we zijn al heel lang samen. Het ergste dat er kan gebeuren is dat we nog iets nieuws ontdekken over elkaar, maar unlikely. We zijn heel complementair, dus we hebben elkaar ook gewoon nodig. Dus misschien zien we elkaar zelfs niet zo vaak. Allee, misschien doen we allebei gewoon iets anders. En eigenlijk, achteraf gezien, is dat ook wel echt zo. Hij doet echt wel andere stukken van de... Niels bouwt vooral aan het technische stuk. Ik aan de rest dat niet technisch is.
Dus je hebt echt wel gewoon your own responsibilities en dat.
Ja.
Want ondertussen is er ook een team.
Ja.
Hoe loopt dat? Want quote Kimia is... Ik ben geen typische CEO. Ja. Maar wat is dat voor... Allee, definieer. Wat is dan niet typisch aan jou als CEO?
Ja, ik weet niet, wat roept dat bijvoorbeeld bij u op? Zo? Als je denkt aan het woord CEO, wat denk jij dan bijvoorbeeld?
Ja, maar dan denk ik aan vroeger aan de man in het pak met de das. Ja. Allee, en dat je één voor één mocht komen zeggen wat je aan het doen waart en dat je vooral goed moest luisteren. Allee, dat is zo het beeld uit de series of als kind. Als je dan Succession bijvoorbeeld de serie gezien hebt, ja, dat is echt wel
top typical, serie, maar
typical CEO. Ja. Ja. Dus wat zei jij dan niet? Allee, ik bedoel, ik denk, je zit alles niet van wat je hier hebt opgenoemd. Dus.
Ja, ik had dat beeld ook heel hard. Ik had ook nog nooit in of bij een start-up gewerkt of zo. Dus ik had ook niet, toen, als je mij dat had gezegd een paar jaar geleden, ik ben ook niet... We zijn met 5, hè, dus dat is niet... dat is een titel. Maar ergens vind ik dat ook zo wat... Vroeger zei ik altijd van, ja, nee, maar dat is niet echt. Allee, we zijn maar met 5, dus of, dat is niet echt.
Ik ben
maar,
geen CEO.
Ja, voilà. Maar eigenlijk denk ik ook in mijn eigen van, zeg, jawel, eigenlijk wel, want... Dat is net het ding, dat zorgt er net voor dat we altijd zo dat beeld in ons hoofd hebben van een CEO is iemand met een bedrijf van 300 man en dat is inderdaad de persoon in het maatpak dat altijd alles alomwijs is en alles weet en alles kan. En...
Maar eigenlijk zet jij gewoon de lijm.
Ja, probeer dat inderdaad wel te zijn, denk ik. En ik zo de een roze lijm of zo. In de zin, of de paarse in ons geval, de brandkleur geweest. Maar zo, ik denk dat waar ik ook niet zo... typisch in ben, of wat ik dacht dat je moest zijn als je een CEO waart. En was ook in de VS dat iemand mij dat ooit eens gezegd is van je bent best gemiddeld. Allee, qua gemoed en qua energie zijn je best uitgemiddeld. Je wilt niet die hoogtes en die laagtes en te enthousiast en dan weer te... Want dat gaat je veel te veel energie kosten en je gaat gewoon, dat gaat er helemaal kapot van zijn als je dat niet goed loopt. En je gaat dat allemaal veel te hard voelen en er zijn heel de nacht zoveel prikkels van... Ik zal ze niet bij naam noemen, maar de leveranciersmaatschappijen in België die de pakjes versturen. Die hebben nu weer iets fout gedaan en die hebben nu al uw pakjes, honderden pakjes komen nu terug naar jullie. Hippahoi, oké, dat loopt fout. En dan tegelijkertijd, wat dan ook, zijn er ineens eeldere dozen vermist die van de leveranciers kwamen naar ons met BH's in. Niemand weet waar dat ze zijn. Of onze checkout is kapot. Alles wat mij absoluut razend kan maken op een dag, van dat loopt elke dag van alles fout. En dus ik dacht ook dat een CEO uitgemiddeld moest zijn qua gemoed, qua hoe dat die met iedereen omgingen. Maar ik heb ergens wel ook gemerkt de laatste paar maanden dat ik ben gewoon niet zo. Ik ben iemand dat heel enthousiast is en die kan ook heel verdrietig zijn als iets niet goed gaat. Ik ben geen mama, maar voor mij is dat het dichtstbijzijnde wat bij mij een baby kan voelen, is voor mij dit. Dus dat doet mij echt fysiek. Ik heb bijna hartpijn als er iets heel hard misgaat. Ja. Als mensen bellen of een slechte review schrijven, dat doet echt zeer. En ik heb zo wel echt proberen leren of dat ik heb ontdekt dat je zo niet iedereen moet zo zijn, zoals dat, of dat nu een grijzere, oudere man is of zelfs dat. Maar niet iedereen moet hetzelfde manier van leiderschap of lijm zijn daarin. En ik ben denk ik gewoon ik probeer
wat paars.
Vooral, ja, voilà, wat paars, ja, inderdaad. Dus ik denk de paarse lijm.
Ja.
Dat is een goed woord ervoor. Ja.
Wat is zo nu jullie eerste toekomstplan naast de kapitaalronde nog?
Is dat we echt een fantastisch team. Ik denk dat we dat nu, wat we nu aan het doen zijn met team, we zijn gisteren en eergisteren nog op retreat geweest. Of we gaan zo elk kwartaal gaan we zo 2 dagen samen weg om het kwartaalplan voor te bereiden. En denk wat daar nu echt heel hard op staat, is dat we willen zorgen dat de journey voor klanten gewoon beter is. Ik denk dat we daar... Dat is een van de frustrerendste dingen, wat mij dan weer wat lichter paars maakt of zo op die momenten, is dat je weet wat je wilt bouwen. Je weet hoe dat er moet uitzien, maar het is er gewoon nog niet.
Ja.
En nu zijn we heel hard aan het bouwen. Oké, we willen nu echt dat er staat. De journey is denk ik een grote. En anderzijds zijn we ook actief in Nederland. En daar is denk ik onze weg gaan zoeken van hoe kunnen we...
Die culture het marktaandeel verschaffen eigenlijk.
Exact, zo de eerste andere markt. Hoe gaat dat lopen? Hoe gaat dat? Is denk ik ook wel een grote nu, ja.
Spannend, maar ik ben zeker met jullie energie en wilskracht en jij als paarse lijm dat goed komt.
Dank je, ik hoop het.
Ik heb nu nog kaartjes waarvan dat jij 1 vraag mocht trekken. En dan mocht jij nog... Nog 1 vraag aan mij stellen en dan zijn we bijna aan het einde van deze podcast.
Oké.
Dus trek er gerust eentje.
Deze is nog voor mij, hè?
Je mag kiezen.
Ah.
Ja.
Want ik heb ook veel vragen voor
u. Nee, het is voor u. Het is voor u. Je moet ze beantwoorden.
Je medewerker lost de verwachtingen niet in.
Ja, een goede aanvulling op jij vandaag als CEO.
Ja, absoluut. Hoe ik daar dan mee omga. Dus ik denk, voor ons is dat, als het gaat over verwachtingen, misschien dan dat stukje eerst. Je kunt niet alles in cijfers uitdrukken, denk ik. En ik denk, je hebt daar 2 aspecten aan. Je hebt enerzijds van, oké, hoe hard gaat iemand ermee voor? Ik denk dat dat 1 stuk is. Dat kun je niet echt in cijfers uitdrukken. Dat is gewoon de drive dat in iemand zit van... Ja, geven we die aan elkaar? Zijn we dat aan het doen of niet? En anderzijds, een ander stuk van de verwachting is denk ik iets meer uitdrukbaar in cijfers. Is meer van, in dat kwartaalplan proberen we ook heel hard ervoor te zorgen dat we werken als een team. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat sommige mensen meer op de hoogte zijn van bepaalde dingen. En misschien ook wel ergens die accountability willen nemen van, ik wil gerust verantwoordelijk zijn voor het feit dat we vandaag iets fout aan het doen zijn, operationeel gezien, of iets beter kunnen doen. Of ik wil gerust verantwoordelijk zijn voor iets anders. Dus ik denk daar, die verwachtingen, dat hangt er een beetje vanaf. Als het meer zit in dat eerste, als iemand zijn eigen niet volledig aan het geven is, en als dat niet gelinkt is aan een externe omstandigheid, dat misschien totaal dat verklaart dat iets privé is of zo, denk ik dat dat voor mij iets helemaal anders is dan als dat cijfermatige stuk is.
Ja. En bij dat eerste zou dat sneller reageren in, dan stopt het hier?
Ja.
Of...
Ja, ik denk dat eerste is een veel duidelijkere lijn van oké, als iemand zich niet volledig geeft, vaak volgt dat cijfermatige stuk dan misschien ook meer. Is denk ik een makkelijkere om te zeggen van inderdaad, als het inderdaad zover komt, hier stopt het. Ik denk, we hebben met iedereen team proberen we zijn daar zeker nog niet top in, maar proberen we ergens een soort van personal development plan of zo op te hebben. Van waar wilt je zelf naartoe? Hoe zie je zelf je toekomst? Waar wilt je op in verbeteren? Waar zien wij mogelijke dingen waar je al keigoed in bent, dat we misschien nog extra willen versterken of dat soort zaken? Dus denk, dan proberen we dat daarin op te nemen. Ik heb ook wel geleerd dat dat beter is om dat zo snel mogelijk gewoon te zeggen en dat niet te laten aanslepen.
Ja.
Dus dat we dat gewoon, we hebben ook elke week een soort van, elk met iedereen een one-to-one, dat het daar gewoon al direct, dat je niet wacht op dat gesprek. Dat is voor mij wel een grote les geweest van laat iets niet... dat is altijd wel wat enger of zo, maar te zeggen. Maar als je
kunt sneller op de bal spelen en dan ook voelen, moet ik hier een keuze maken? Of
voilà,
niet?
Voilà, dat is. Want dat zorgt ook wel echt voor anders, zo dat gevoel van, dat is niet, ook niet voor hun. Dat is niet leuk. Ja. Voor niemand niet. Terwijl als dat zij vermatigen is, denk ik, is het iets anders. Van als iemand zich volledig aan het geven is en dat zij vermatigen loopt niet goed, dan is het denk ik nog meer van, oké, hoe kunnen we hier samen aan werken? Ik heb zelf altijd die neiging heel hard van, oké, misschien ligt het bij iets dat niet duidelijk genoeg is of iets dat te moeilijk is. En
dat denk, kan ook wel aan u liggen dan. Allee, in de zin van dat je daar dan te veel in wilt meegaan. Ik wil hier geen afscheid nemen van. Maar,
zeker, ja. Dat vind ik een hele moeilijke. Van, wanneer kun je zelf iets beter duidelijk maken of iets meer resources of tools geven of meer helpen? En wanneer is dat eigenlijk niet logisch? Nee. Dat vind ik een hele moeilijke grens wel, om met te zoeken.
Ja, dat is een oefening, denk ik, dat je wel al doende leert met...
Ik hoop het,
wanneer dat grens... Allee, als je zelf echt met doelen en stappen en grenzen, dan kun je wel sneller zien van...
Ja.
Oké, hoeveel keer gaan die erover en hoeveel keer niet? Of wordt terecht misbruik? Allee, dan zal ergens ook wel naast dat numerieke in het gevoel zitten ook, dan denk ik.
Het is dat. En denk als iemand gewoon zijn hoofd niet telkens tegen dezelfde muur stoot, denk dat het belangrijkste is als we kunnen blijven verbeteren. En als dat... bij een start-up is het ook wel zo van, er is een bepaald tempo dat daarachter zit. Mm-hmm. Of wat daarachter moet zitten. Dus dat is ook wel een belangrijke, denk ik. Maar als er verbetering er snel genoeg komt en ze blijft komen, denk ik, zie ik daar niet echt een... denk ik dat alleen maar je samen sterker kan maken. Als soms, en dat gebeurt bij mij ook. Dat gebeurt bij ons allemaal, denk ik. Dat je op sommige momenten gewoon even niet had, dat het gewoon niet goed gaat.
Ja.
Maar ik denk... ik ben heel dankbaar en heel trots op ons team. We hebben echt heel coole... Echt heel coole mensen in ons team. Dus daar ben ik echt heel blij mee.
Leuk om dat te horen, want dat is goud waard.
Ja, ik weet het. Ik weet het. Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
Heb jij nog een vraag voor mij?
Ja, want je zei daarnet... juist was je aan het babbelen. We praten ook over dat je zei van dat je ooit zo dat idee had voor echt dat consumentenaspect. Dat ik zo wel het gevoel ben dat je dat belangrijk vindt. Of dat je hart nou naar het hart ligt. Van, denk je daar... Want je bent natuurlijk ondernemer, maar je ziet ook zoveel andere ondernemingen passeren die... Ja, dat je helpt. Mm-hmm. Maar kribbelt dat dan nooit om zo zelf iets echt te maken, fysiek of zo, of iets consumentengericht?
Ja, zeker wel. Want ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik dat initieel wou doen. Maar toen had ik het kapitaal niet of was ik nog niet klaar om dat te doen. En dan was mijn insteek van, oké, ik ga anderen helpen om dat te doen. Maar zo heb ik telkens wel ideetjes of dingen dat je zo in het leven tegenkomt en dat je denkt, dat wil ik onderzoeken. Dus nu ben ik zo terug bezig met iets dat volledig in mijn leefwereld zit, in de kinderproducten.
Cool.
Dus ben dan aan het onderzoeken. En als het de dag dat het komt en ik voel ook een go, dan ga ik daar zeker op springen. En zolang niet, dan blijf ik heel graag anderen helpen met het doen wat ze aan het doen zijn. Dus,
zalig. Ja. Spannend. Ja, laat weten als je...
ga ik zeker doen. Zal ik het aan de grote klok hangen, want dan heb ik iedereen nodig. Ga ik u zeker ook terugbellen voor te kijken hoe ik externe hulp kan vinden.
Ja, dus, superspannend. Succes.
Dat, merci.
Dat is een leuke fase wel, denk ik.
Ja, zeker.
Ik kan me herinneren. Dat is tof. Om, maar ook wel eng, denk ik, niet? Als je zo nog niet zeker weet...
Ik denk, doordat ik al zoveel gezien heb, dat ik er nu ook al wat meer in kan berusten van... Soms moet ik ook gewoon iets proberen. En
zeker.
Voilà, dan komt het altijd wel goed, denk ik. Zo, dus.
Spannend. Succes.
Ja. Merci alvast om mee in mijn bed te duiken. Het was keigezellig en ik vond het mega interessant. Ik denk dat hier veel mensen iets aan gaan hebben om gewoon al eens te durven gewoon aan iemand te vragen van... Hallo, hoe kun jij mij helpen met financiering? Dus... Kei tof. En ik wens jullie kei veel succes zelf met alle andere uitdagingen in de tweede kapitaalronde.
Merci. Merci. Dat is super cool en echt super leuk. En ik hoop dat het nuttig is. Trouwens, wat ik zei het er net, pay it forward, dat ik echt van iedereen hulp heb gegeven. Dus als er iemand is dat ik op een of andere manier zou kunnen helpen, dan wil ik graag een warmer oproep doen. Dat ze dat altijd, stuur.
Ik zou zeggen, be careful what you wish for, maar ik denk dat zeer schoon en nobel is dat je dat wilt doen. Okay. Dus bij deze aan de kijkers en de luisteraars, ga ervoor. Ja. Bel Kimia.
Heel graag, absoluut. Kijk, merci.
Salukes.
Thank you.